Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Dit is een serie over voeding en mijn gast vandaag is dokter Samefco Ludidi. In ons land een van de specialisten op het gebied van vasten. We gaan het dus hebben over vasten in het algemeen en over intermittent fasting in het bijzonder. Samefco, we gaan het hebben over vasten. Ja, is echt jouw thema geworden ook.
Inmiddels wel, ja. Alweer 3 jaar. Althans 3 jaar voor het grotere publiek, ja.
Ja, en waarom 3 jaar? Voor de mensen die dat niet weten.
Het was 3 jaar geleden dat ik mijn boek over intermittent fasting lanceerde hier in Nederland. Het was s'lands eerste wetenschappelijk onderbouwde boek over vasten. En ik denk dat wel ook het punt heeft gemarkeerd dat niet alleen vasten in Nederland zijn intrede begon te doen, maar ook won aan populariteit.
Ja.
Dus vandaar de 3 jaar. Ik was er zelf al langer mee bezig. Ik denk sinds 2012. Dat is best wel lang.
Waarom eigenlijk?
Waarom zo lang al?
Nee, ja, waarom of, was waarom je er toen al mee bezig?
Dat is eigenlijk best een grappig verhaal eigenlijk. Want in die tijd werkte ik nog op de Universiteit van Maastricht. En wij gingen regelmatig op congres naar Amerika. En dat was in de voorjaarsperiode. En dit specifieke jaar gingen we naar San Diego. En we hadden daar een reisje aangekoppeld, Las Vegas. En we bezochten stranden, et cetera. Dus we wilden er ook goed uitzien. Als je naar het strand gaat, naar Muscle Beach, Los Angeles.
Venice Beach.
Dan wil je er ook een beetje goed uitzien. En in de jaren daarvoor zorgde ik voor mijzelf, gedreven door esthetiek in die tijd voornamelijk nog. Zorgde ervoor dat ik fit raakte aan de hand van een low-carb diet. Met een streng trainingsprotocol. Na de christelijke carnavalsperiode in het zuiden begon hier de vaste periode. En ging trainen 3 maanden lang. Low carb diet. En dan waren we klaar voor het strand, mijn collega en ik. En dit specifieke jaar had ik gelezen op het internet, op een dodgy site, over iets als intermittent fasting. En ik kon natuurlijk vanuit mijn biologische achtergrond, vanuit mijn voedingswetenschappen achtergrond, kon ik dat heel goed plaatsen, heel goed duiden. En ik snapte direct dat dit het antwoord was tot een vergrote vetverbranding. Want daar was ik op dat moment naar op zoek. Ik dacht, let's put it to the test. En dat deden we, mijn collega en ik. En het bleek ontzettend goed te werken. In die zin dat wij ontzettend snel droog raakten door intermittent fasting. En dat was natuurlijk super als je op Muscle Beach, Venice Beach, je spieren wilt showen. Dus zo is het voor mij begonnen. Ik kan me nog herinneren dat ik toen ook in die tijd geopperd heb bij de Universiteit van Maastricht om daar een onderzoek naar te laten doen. Het effect van intermittent fasting op bijvoorbeeld spierbehoud bij afvallen, maar ook op een aantal andere bloedparameters. Daar was toen nog geen interesse voor. Er werd van gezegd, nee, dat is flauwekul. En gelukkig zie je nu, 5, 10 jaar later, dat die interesse vanuit de wetenschappelijke wereld ook enorm is toegenomen naar intermittent fasting.
Ja, en veel wetenschappelijk onderzoek dat het echt nut onderbouwt. Hè?
Ja, mits natuurlijk goed toegepast. Dat is een nuance die ik altijd vind dat ik die moet zeggen. Want veel mensen springen er cold turkey in. Die denken van, oké, ik sla mijn ontbijt over en ik zie wel wat gebeurt.
Dat denk
ik
toch al, zeggen ze dan.
Of dat deed ik toch al, maar niet vanuit de juiste incentive. Ja, en dan kom je vaak bedrogen uit. Dus in ieder geval, dat is eigenlijk mijn verhaal. Hoe ik met intermittent fasting in aanraking ben gekomen. Zo'n 10 jaar geleden. Ik heb dat lang verzwegen. Omdat ik ook echt 100% zeker ervan wilde zijn dat intermittent fasting iets zou kunnen zijn waarmee je mensen verder kunt helpen in hun health journey. En dat betekende voor mezelf dat natuurlijk moest ik het op mezelf experimenteren. Maar ik moest ook meer onderzoek naar het topic doen. Literatuuronderzoek en uiteindelijk ook voor mijn boek heb ik ook mensen echt onderzocht. En dat was voor mij ook het moment waarvan ik dacht van nu durf ik ook met zekerheid te stellen dat intermittent fasting iets is wat werkt.
Ja, je was de trend vooruit. Maar laten we hem eens afpellen als een ui eigenlijk. En gewoon eens beginnen met die term intermittent fasting. Wat betekent dat eigenlijk?
intermitterend vasten. Dat betekent dus eigenlijk dat je gaat vasten met intervallen, als het ware. Met tussenpozen. We spreken normaal gesproken van vasten als je 12 uur lang niet eet. En dat doet bijna iedereen elke dag onder normale omstandigheden. Ook als je ontbijt, middageten en avondeten nuttigt.
Ja, want dat is dan de tijd tussen het avondeten of de laatste snack.
En je ontbijt
weer. En het ontbijt weer. Exact. Dus ongeveer 12 bij de meeste mensen. Ja.
Als we dan spreken over intermittent fasting, dan willen we eigenlijk die vaste periode tussen je laatste maaltijd de dag ervoor en je eerste maaltijd die je dan in de ochtend neemt, willen we die vaste periode net iets langer maken. Dus dat betekent dat je je eerste maaltijd opschuift. Je moet minimaal 14 uur gevast hebben, niet gegeten hebben, geen energie tot je hebben genomen, geen calorieën tot je hebben genomen, om te kunnen spreken van een intermittent fasting effect. En dan zijn er verschillende protocollen. En je kunt elke dag vasten, 14 of 16 uurtjes. Dan doe je dat maandag tot en met zondag. En dan bijvoorbeeld dan neem je je laatste maaltijd. Een populaire vorm is de 16-8 methode. Dat je 16 uur vast en binnen 8 uur al je energie tot je neemt.
Ja, je maaltijden.
Je maaltijden tot je neemt. Dus dat wil zeggen dat je je laatste maaltijd bijvoorbeeld om 8 uur 's avonds neemt. En je eerste maaltijd om 12 uur. 'S middags de dag erna, 16 uur later, 16 uur vasten. En dan heb je van 12 uur 's middags weer tot 8 uur 's avonds om je maaltijden te nemen. Dat is een hele populaire vorm. Waarom is die populair? Omdat die natuurlijk ook gewoon binnen het sociale spectrum goed toe te passen is. Als je met je gezin 's avonds wilt eten of je wil nog een keer een etentje meepikken, dan kan dat best op die manier. Er is een andere vorm, de 5-2 variant, waarbij je 2 dagen achter elkaar vast niet eet. Dat is de meest strikte vorm. En dan 5 dagen achtereenvolgens weer gewoon eten. Om een voorbeeld te noemen. Maandag en dinsdag begin je de week met 2 vaste dagen. Je drinkt alleen maar water. Dat is heel streng. En woensdag tot en met zondag kun je gewoon weer al je normale maaltijden eten. Je ontbijt, je middageten en je avondeten. Daar zijn ook weer varianten op te verzinnen. Hè. Dus in plaats van helemaal niet eten die 2 dagen, wat natuurlijk extreem is dat, kun je er ook voor kiezen om 's avonds een kleine maaltijd te nemen. Denk aan 800 kilocalorieën dan. Dus dan vast je ongeveer 23 uur op dag 1. Dag 2, de dinsdag, hervat je het vaste tot de avondmaaltijd. En vanaf woensdag ga je dan weer met je normale eetregime verder.
En 800 calorieën is niet veel natuurlijk. Waar hebben we het dan ongeveer over? Ja, dan voor mensen die geen calorieën tellen.
Dan heb je het, ik ben er zelf overigens ook geen voorstander van, zoals je weet. Maar
het werkt, maar ik ben er ook geen voorstander van.
Dan heb je dan heb je het echt over een kleine, dan heb je het over een hoofdmaaltijd. Dus met een component.
Portie.
Ja, 1 portie met een component vlees of vegetarisch, groente en een bron van koolhydraten. Het kunnen aardappels zijn, rijst, whatever you like.
En je zegt van dat is een andere variant, hè, maar dan is het effect er ook. Zullen we het over het effect hebben? Wat doet dat vast eigenlijk met ons?
Ja, er zijn een aantal effecten die terug te leiden zijn naar intermittent fasting. In de basis zorgt vasten ervoor dat je je opgeslagen energievoorraad, dat je die uitput. Kijk, je lichaam is in staat om energie op te slaan, koolhydraten, of suikers als je dat zo wilt noemen, in je spieren en in je lever. En als je begint met vasten, dan gaat je lichaam eerst die suikers uitputten. Dus die gaat het opbranden als het ware. En als die suikers opgebrand zijn, dan rest het lichaam nog maar 1 ding. En dat is het aanspreken van een reserve-energiebron. Nou, wat is dat dan? Dat zijn de vetten. En die heb je opgeslagen onder je huid. Een beetje ook rondom je organen, maar voornamelijk onder je huid. Reserve-energiebron. En dan, dus als je lichaam door het vasten die suikers heeft opgemaakt, dan wordt je lichaam gedwongen om lichaamsvetten te gaan gebruiken als energiebron. Na langdurig vasten. Dat vergroot dus de vetverbranding, kun je voorstellen. En als die vetten als energiebron gebruikt worden, dan vergroot logischerwijs de vetverbranding. Nou, waarom is dat voordelig? Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, heel plastisch, dat helpt je bij afvallen. Het verliezen van vetmassa. Leuk. Hè? Maar gaan we een stapje verder, dan stelt dat je ook in staat om jouw bloedwaarde te verbeteren. En die bloedwaarde, die zijn specifiek, hebben die betrekking op bijvoorbeeld insuline. En je bloedsuiker, de vervetting in het bloed, je bloedcholesterolprofiel, dat verbetert allemaal na langdurig vasten.
En langdurig is dan dat raam dat je net noemde van zo in ieder geval 14 uur.
Ja, echt 14 uur is echt het minimum. En dan bedoel ik in dit geval langdurig eigenlijk dubbel. Want na één keer vasten heb je, is het effect echt minimaal. En je moet dat echt wel een paar weken. En dan heb ik het echt over een week of 6 tot 8 moet je dat echt wel doen. Om ook op bloedniveau duidelijke verschillen te kunnen zien. Maar ook op bijvoorbeeld lichaamsgewichtniveau. Hè, of de verdeling in je vetpercentage. Het verminderen in je vetpercentage. Gaan we een stapje verder. Derde positief effect van intermittent fasting is dat het je minder afhankelijk maakt van eten voor of rondom de inspanning. Veel mensen die regelmatig sporten, die denken dat ze voor de training een banaantje moeten nemen of voor de voetbalwedstrijd een pasta maaltijd moeten nemen om die energie maar binnen te krijgen. Dat heeft te maken met het feit dat het systeem draait op koolhydraten. En door te vasten dwing je het systeem om ook vetten te kunnen gebruiken als energie. En als je daar eenmaal in getraind bent, dan betekent dat ook dat je tijdens de inspanning dat je niet per se meer die koolhydraten van tevoren nodig hebt. Of in een rust bijvoorbeeld tijdens een voetbalwedstrijd. En we zien dit ook bij topsporters die ik coach. Bijvoorbeeld Team Quebec, dat is een wielerploeg, een Zuid-Afrikaanse wielerploeg. Daar trainen we die atleten ook om met minder voedsel van buitenaf toch toe te komen. Dat is natuurlijk nuttig. Als je op de fiets zit, wil je niet de hele tijd bezig zijn met eten, omdat je bang bent dat de man met de hamer komt. Normaal gesproken moet je op de fiets, als je een tour doet van 3 uur, dan moet je elke 35 minuten wel eten, want anders dan komt de man met de hamer. En die man met de hamer komt omdat je afhankelijk bent van suikers. Als je niet meer afhankelijk bent van suikers, bijvoorbeeld door te trainen met vasten, kan je lichaams eigen reserves aanwenden, de vetten.
Maar die topsporters, vallen ze dan niet enorm af?
Nou, het is natuurlijk wel belangrijk dat je in je eetraam dan voldoende blijft eten. En die vetbuffer, iedereen heeft een vetbuffer. Zelfs topsporters met een laag vetpercentage, die hebben ook een vetbuffer. En die vetbuffer die is meer dan voldoende om een inspanning van 2 of 3 uur te kunnen voorzien. En daarna vul je de energie gewoon weer aan. Ook door gewoon koolhydraten te eten, maar ook door vetten te eten. Ik ga nog even verder. We hadden het over het verlies van vetmassa. We hadden het over het verbeteren van je bloedwaarde. Ja, dus echt gezondheidsbevordering is waar we het dan over hebben. We hebben het over voordelen ten aanzien van sportprestatieverbetering. En er zijn ook nog cognitieve voordelen. Voordelen voor je hersenen. En toen ik mijn boek schreef, in die periode daaraan voorafgaande, coachte ik al mensen met intermittent fasting. Heel stiekem, want het was natuurlijk best controversieel in die tijd. En ik hoorde mensen vaker zeggen van, ja, dok, ik voel me echt helderder in mijn geest. Ik voel me scherper. En ik dacht van, ja, weet je, ik negeerde dat altijd maar een beetje. Ik vond het een beetje raar. En ik dacht, dat kan niet. Vanuit de wetenschap geredeneerd, ja, worden dit soort uitspraken natuurlijk ook vaak wel een beetje als zweverig gezien. En toen ging ik mijn boek schrijven en toen las ik daarover, ook in de wetenschappelijke literatuur, dat de geest helderder wordt, scherper wordt, beter in staat is om problemen op te lossen door vasten. Vanuit de wetenschap zagen we dat terug in dierstudies bijvoorbeeld, met ratten en muizen, waarin ratten en muizen beter hun weg weten te vinden door een doolhof als ze niet gegeten hebben ten opzichte van die dieren die wel gegeten hebben. Dat vertaalt zich naar mensen, dat mensen beter in staat zijn om een wiskundetaak bijvoorbeeld op te lossen als ze nuchter zijn, dus niet gegeten hebben, ten opzichte van wanneer ze wel gegeten hebben. En dat is te verklaren vanuit een biologisch-evolutionair perspectief, dat mensen die onze voorouders, die in de oertijd leefden, die werden regelmatig onderworpen aan voedselschaarste. En om voedselschaarste te kunnen overleven, moest je kunnen terugvallen op je lichaamsreserves. Dan komen die vetten weer om de hoek kijken. En als mensen werden geconfronteerd met een langdurige periode van voedselschaarste, dan werden ze gedwongen om op creatieve wijze toch met oplossingen te komen. Dus bepaalde creatieve hersengedeeltes die werden gestimuleerd door de afwezigheid van voedsel. Probleemoplosgerichte hersengedeeltes die werden gestimuleerd door de afwezigheid van voedsel, door voedselschaarste. En zo kan men vanuit de huidige wetenschap terug verklaren waarom dat vasten mogelijk ook de hersenen scherper maakt.
Gek, hè? Want terwijl het idee is juist dat mensen denken van als ik niet gegeten heb, ben ik een beetje licht in mijn hoofd, een beetje wiebelig. Ja,
maar dat heeft weer te maken met die daling in bloedsuikerspiegel. Als je niet eet, dan gaat je lichaam dus je suikers uitputten en dan daalt ook in eerste instantie je bloedsuikerspiegel. Zeker als je gewend bent om veel suikers te eten, dan pomp je die suikers natuurlijk de hoogte in. Dan stijgt die bloedsuikerspiegel enorm. En die daling, dat detecteert je lichaam en dat zorgt vaak voor een gevoel van flauwte en duizeligheid. Maar eenmaal je lichaam in staat is om om te gaan met die switch, die noemen we ook de metabolic switch, en de switch van suikerverbranding naar vetverbranding, dan zul je dus merken dat, dat de geest ook in staat is om beter te functioneren, als het ware. Nou, mijn laatste voordeel wat ik hier nog bij wil benoemen, dus ik som ze nog heel even op. We hadden te maken met
prettig hoor.
Vetverbranding. Ja, het is een hoop materie.
Kom maar.
Vetverbranding. We hadden te maken met het verbeteren van de gezondheid. Die bloedwaarden waren dat. Suikers, de vetten enzovoort in het bloed. We hadden te maken met sportprestatieverbetering. De verbeterde hersenfunctie. En als laatste is er iets wat we autofagie noemen. Daar heb je misschien wel eens van gehoord?
Nee.
Niet? Dan ga ik dat even uitleggen voor je. Autofagie heeft te maken met celverjonging. Ons lichaam bestaat uit celletjes. En je kunt je voorstellen, als die celletjes langer in leven blijven, dan heeft dat gevolgen voor het organisme. Dan wil dat zeggen dat wij ook langer in leven zouden kunnen blijven in theorie. Nou, hoe werkt dat precies met vasten dan? Onder normale omstandigheden gaat je cel beschadigde moleculen in die cel. Er ontstaan beschadigingen in de cel doordat we leven. Door oxidatieve stress enzovoort. En dan onder normale omstandigheden gaat je lichaam beschadigde cellen verwijderen en vervangen door nieuwe cellen. Dat kan omdat we de hele dag door eten, nieuwe bouwstoffen aanvoeren. Op het moment dat die toevoer van bouwstoffen stopt, dan kan je lichaam niet die beschadigde cellen blijven vervangen, want er komen geen bouwstoffen meer aan. Dus wat gaat je lichaam dan doen? In plaats van die cellen te vervangen, gaat je lichaam die cellen repareren. En als je lichaam die cellen gaat repareren, blijven die cellen ook langer in leven. Die blijven langer in gebruik. Waarom is dat belangrijk? Je cellen kunnen maar een aantal keren delen. Die hebben een beperkte deelduur. Dus die kunnen niet oneindig blijven delen. Daar zit een beperking aan, een limiet aan. En die limiet die bepaalt hoe snel het organisme veroudert. Dus hoe sneller die cellen delen, zich vermenigvuldigen, kapotte cellen vervangen, hoe sneller het organisme veroudert. Als je gaat vasten, dan stopt dus die deling, dan worden de celletjes gerepareerd in plaats van vervangen. En daarmee vertraagt dus ook in theorie de veroudering. Dat is het proces wat we autofagie noemen.
Mooi.
Je wordt niet zonder problemen 120, dat wil ik niet zeggen. Maar één keer in de zoveel tijd langdurig vasten, want we moeten dan wel echt 20, 24, misschien 36 uur vasten om dit effect echt te realiseren, kan wel als een soort van reinigingskuur werken. Zo zou je het kunnen zien.
Ja, want over die alternatieven, hè, dus al die methodes van vasten die er zijn, daar wil ik het straks met je over hebben. Maar 4 van de 5 zijn me heel duidelijk van de voordelen. Maar even over die bloedwaarden. Hoe zit dat nou precies?
Ja. Kijk, als je gaat vasten, dan dwing je je lichaam dus om in eerste instantie de suikerreserves op te gebruiken. Daarmee daalt automatisch ook je bloedsuiker. En als die bloedsuiker daalt, dan stijgt automatisch de insulinegevoeligheid. Wat wil dat zeggen? Er is eigenlijk minder insuline nodig. Insuline is het stofje wat ervoor zorgt dat de suikers opgenomen kunnen worden in de spieren, waardoor je uiteindelijk die suikers ook kunt gebruiken. En als die bloedsuiker daalt, dan daalt dus ook de insulinespiegel daarmee gepaardgaande. En dat is gunstig, omdat een hoge bloedsuiker en een hoge insulinespiegel een voorbode zijn voor het ontwikkelen van type 2 diabetes. Dat is daaraan gekoppeld. Als je gaat vasten, gaat je lichaam de aanwezige vetten in de bloedbaan ook efficiënter gebruiken. Dus daarmee dalen bijvoorbeeld de stofje wat we triglyceriden noemen. En die triglyceriden, die zijn weer een voorbode voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dus op het moment dat die dalen, dan daalt daarmee het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Wat ik niet zeg, is dat je geen diabetes gaat krijgen of geen hart- en vaatziekten gaat krijgen als je aan het vasten bent. Maar je verkleint wel de kans. Je verkleint ook de kans op hart- en vaatziekten type 2 diabetes als je überhaupt gezond leeft door bijvoorbeeld bezig te zijn met beweging, door aan stressreductie te doen. Dat zijn allemaal life hacks, zou je kunnen zeggen, die je kunnen helpen om het risico op welvaartsaandoeningen te verkleinen. En natuurlijk ook het ontwikkelen van overgewicht of obesitas. Dat is natuurlijk ook een grote voorbode weer voor in het verlengstuk daarvan het ontwikkelen van type 2 diabetes of hart- en vaatziekten. Dus aan de voorkant überhaupt door je vetpercentage te laten dalen, verklein je ook alweer de kans op het ontwikkelen van die welvaartsaandoeningen.
Ik weet dat veel mensen intermittent fasting gaan doen omdat het ook een goede manier is om af te vallen. Hè? En omdat ze buiten deze voordelen dat ze dat ook vooral zien. Maar je bent zelf een goed voorbeeld van een goed getraind lijf. Goed spiervolume heb je. Hoe zit dat met vasten en trainen? Of stel nou dat je zegt ik wil juist wat zwaarder worden met droge spiermassa bijvoorbeeld. Kan dat vastend?
Ja, ik ben zelf geen voorstander van je vaste blok te gebruiken om gains te realiseren. Dus aankomen, droge spiermassa aankomen tijdens het vasten, dat is eigenlijk geen goede combinatie. Ik adviseer om 2-3 blokken in het jaar te vasten van 6 tot 8 weken. Dan zou ik, als je droge spiermassa wilt aankomen, juist dat tussen die vaste blokken in doen. En die vaste blokken weer gebruiken om iets verder in te drogen. En dus wat je in de klassieke bodybuilding ziet, is dat er perioden zijn van bulken en van cutten. Die cutting periods, daar kun je intermittent fasting goed voor gebruiken. Maar aankomen in droge massa, dat is heel moeilijk te realiseren.
En jij zegt dus, je kan beter een paar periodes per jaar doen. Dus je ziet het niet als permanente levensstijl of eetstijl.
Nee, helemaal niet.
Nee?
Zeker niet. Ik zelf bijvoorbeeld op dit moment, ik ben niet aan het vasten. Of ik ben niet aan het intermittent vasten. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat intermittent fasting een oplossing kan zijn voor een probleem. Intermittent fasting is in mijn visie geen leefstijl. Als we kijken naar volkeren in de natuur, dan eten die 3 keer per dag. In de ochtend, in de middag en in de avond. Zoals we vroeger ook geleerd hebben. En in deze tijd waarin wij leven, is eten altijd en overal voorradig. We eten de hele dag door. We eten veel. Te veel van hetzelfde, maar ook te veel van de verkeerde dingen. We eten tot laat door. Dus we geven ons lichaam geen rust. En dan ontstaat er opeens een disbalans. Een disbalans met het eten. En in dat geval kan intermittent fasting een hele natuurlijke oplossing bieden om de boel weer in het gareel te krijgen. Intermittent fasting is geënt op biologisch evolutionaire principes. Iedereen kan vasten. In de tijd dat wij werden onderworpen als mensheid aan voedselschaarste, dan maakte moedertje natuur geen onderscheid tussen mannen, vrouwen, baby's, kinderen, opa's en oma's. Dus iedereen is in staat om te kunnen vasten. Want het feit dat wij er zijn, dat komt doordat onze voorouders in staat waren die periode te overleven. In deze tijd, wat ik dus net al zei, kan intermittent fasting dus een natuurlijke oplossing bieden voor een disbalans, een disrelatie met het eten dat we hebben. Alleen, dat zou een tijdelijk iets moeten zijn. Want volkeren die in de natuur onderworpen worden aan voedselschaarste, zullen niet in die situatie blijven verkeren. Ze zullen altijd op zoek gaan naar mogelijkheden om weer aan eten te komen. Om weer in de ochtend, in de middag en in de avond te kunnen eten. Rust. Dus mijn pleidooi is dan ook om vasten 6 tot 8 weken toe te passen, aan 1 stuk door, en dan even een periode van rust te nemen. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat overdaad schaadt. Als je te veel en te lang gaat vasten, dan loop je het risico onder andere op ondereten, dat je te weinig gaat eten. En dat kan funest zijn voor je stofwisseling. Dat kan ervoor zorgen dat je stofwisseling uiteindelijk gaat dalen. Dat je verbranding gaat dalen. En dat je lichaam eigenlijk niet meer gaat werken zoals het hoort te werken.
En dat die effecten dus ook grotendeels verdwijnen.
Dan verdwijnen de effecten en dan kun je zelfs klachten krijgen. Als koude rillingen enzovoorts. Ja.
Als je dan weer begint te eten, dan schuif je dus eigenlijk de maaltijden die je normaal gesproken eet in dat raam van die 8 uur.
Ja, zo concreet is het inderdaad. Dus ik hoor wel eens
tijden aan koppelen.
Ik hoor wel eens mensen zeggen, ik sla mijn ontbijt over. Dat is eigenlijk dus de verkeerde manier om het te doen. Hè? Overslaan doen we niet, we schuiven het op. Dus je neemt bijvoorbeeld je haverbol of je granola of je yoghurt, whatever. Je boterham met kaas, die neem je om 12 uur. Dat is je ontbijt dan. Om 3 uur neem je je tweede maaltijd. Dus dat kan een, wat je normaal als lunch neemt, kan een salade zijn, kan een smoothie bowl zijn. En dan neem je om, in dit geval, 8 uur 's avonds, 7:30, 8 uur 's avonds, eet je je hoofdmaaltijd. Dus wat je normaal ook 's avonds gewoon als hoofdmaaltijd zou nemen. Als je een tussendoortje wilt nemen, kan prima. Ik adviseer daarbij wel altijd. Ik hoor wel eens mensen zeggen van ja, neem je een stuk fruit tussendoor. Prima, helemaal niks mis mee. Goed zelfs, fruit, super. Alleen fruit verzadigt niet heel erg. Het is heel erg vluchtig, snel weg. Dus ik adviseer altijd, als je dan fruit wilt nemen, neem er iets van vetten of vetten en eiwitten bij. Precies, ja, exact. Een eitje of een handnoten erbij. Dan blijf je net iets langer tussen die maaltijden vol zitten. Je zult dat probleem met intermittent fasting niet snel hebben, omdat die eetblokken zitten best dicht op elkaar. Maar onder normale omstandigheden kan ik me voorstellen dat je wel iets hebt aan deze tip van de dokter. Een handje noten bij je stuk fruit doet veel wonderen.
En je zegt in rust, hè, dus eigenlijk normaal eten tussen aanhalingstekens waarschijnlijk. En is daar nog een raam voor dat je zegt van nou let dan in ieder geval nog wel hierop?
Ja, je bedoelt dus eigenlijk het ontbijt, het middageten en het avondeten.
Ja, dus ik heb die 6 tot 8 weken heb ik gevast, heb ik intermittent aangehouden van 16-8, laten we dat even nemen. En dan komt er een periode van normaal eten. Wat is dat?
Ja, het is eigenlijk heel simpel. Niet altijd makkelijk, maar wel heel simpel. Eet zoveel mogelijk natuurlijk. Eet natuurlijke producten en bereid ze zelf. Kook zelf zoveel mogelijk. Ik wil daarmee niet zeggen dat je niet een keer mag gaan uiteten of niet een keer een frietje mag nemen.
Nee, onze vriend Christophe ging bijna huilen toen hij dit hoorde, denk ik, in deze podcast.
Absoluut, absoluut.
Hotel Beaumont.
En ook een wijntje op zijn tijd moet kunnen. Maar eet 3 keer per dag. Zorg voor voldoende goede vetten, voldoende eiwitten en goede koolhydraten. Dus waar hebben we het dan bijvoorbeeld over? Kook gewoon met echte natuurlijke vetten. Dat kan boter van de koe zijn, dat kan kokosolie zijn, dat kan olijfolie zijn. Zorg er zoveel mogelijk voor dat je goede eiwitbronnen gebruikt. Dus dat je weet waar je vlees vandaan komt als je vlees neemt. Eieren, dat kunnen noten zijn, dat kunnen kan tofu, tempeh, et cetera zijn. Zorg voor natuurlijke koolhydraatbronnen, dus rijst, dat moet prima kunnen. Zoete aardappel, gewoon aardappel. Pasta op zijn tijd moet ook kunnen. Blijf weg van de frietjes, zoveel mogelijk althans. Hè, 1 keer in zoveel tijd.
Ik hoor toch steeds die Maastrichtse jongen ook een beetje tussendoor. Die frietjes op zijn tijd, dat is ook gewoon gezellig.
Ja, ook. Maar eet 3 keer per dag. En zorg ervoor dat je, voordat je gaat slapen, zo'n 2 tot als het kan 3 uur daarvoor je laatste maaltijd neemt.
Waarom is dat?
Zodat je lichaam je laatste maaltijd alvast kan gaan verteren voordat je naar bed gaat. Waarmee je dus ook zult merken dat je nachtrust veel rustiger wordt. Als je met een volle buik naar bed gaat, zul je merken dat je vaak onrustiger slaapt. Dus je wil je lichaam eigenlijk al voorbereiden op die nachtrust door een handje te helpen. 2 uur voordat je gaat slapen je laatste maaltijd te nemen. En dan zul je zien dat als je 2 uur later gaat slapen en 2 uur later weer in je diepste slaap terecht komt, dat die diepe slaap ook gewoon kwalitatief goed gaat zijn.
Je zei net al, langer is niet altijd beter, hè, met vasten. Dus heb je het dan over dat raam langer maken? Ik zag laatst op Instagram een jongen die had geëxperimenteerd een maand lang met 22 uur vasten, 2 uur eten.
Ja, ik vind het gevaarlijk. lang vasten heeft betrekking inderdaad op binnen de dag. Ik krijg wel eens berichten van mensen die zeggen van dok, ik ga 36 of 48 of 72 uur vasten. Ja, dit is nergens goed voor. Vanaf 48 uur vasten, als het niet al eerder is, gaat je lichaam zichzelf opeten. Je lichaam heeft in principe elke dag eiwitten nodig. Want je eiwitten die worden heel snel opgebruikt. Dus als jij langer dan 36, 48 uur gaat vasten, gaat je lichaam gewoon haar eigen eiwitten opgebruiken om ook die energievoorziening, om haarzelf van energie te kunnen voorzien. Daar is, als je mij vraagt, niks gezonds aan. Het is misschien heel cool om te kunnen zeggen, ik kan 72 uur lang zonder eten, maar je hebt er verder echt niks aan. We hoorden eerder al dat autofagie vanaf een 20, 24 uur vaste start. Dus dat zou, als je het mij vraagt, ook de max moeten zijn. Als je het extremer wil doorvoeren, 36 uur. Het grootste risico van langdurig vasten is het verkleint je eetraam. Het verkleint de window of opportunity waarbinnen je kunt eten. En we leerden eerder al dat het belangrijk is dat je binnen je eetraam voldoende eet. Eigenlijk alles wat je normaal op een dag eet, moet je binnen je eetraam binnenkrijgen. En als je maar 2 uur de tijd hebt om te eten, dan is het vrijwel onmogelijk om al je maaltijden binnen die 2 uur te proppen. Nou kun je denken van ja, nee, maar dan heb ik een dubbele win. Hè? Een win-win situatie, want ik ben en aan het vasten en ik krijg minder energie binnen. Dus ik eet caloriearm als het ware. Maar dat is eerder een double trouble dan een dubbele win. Want wat je met vasten doet, is je dwingt je lichaam in iets wat wij hormese noemen. Hormese is een reactie op een stressor. Wat je ook met trainen hebt. Als je traint, dan voeg je stress toe aan het lichaam door te trainen. En je dwingt je lichaam om zich aan te passen op een positieve manier. Maar als je te veel van hetzelfde doet, als je elke dag dezelfde spiergroep traint, dan loop je het risico overtraind te raken. Dan slaat het om in iets negatiefs. Dus het is bedoeld als iets positiefs, maar het kan omslaan in iets negatiefs. En met vasten is dat hetzelfde. Het is de bedoeling dat als je gaat vasten, dat je je lichaam dwingt om zich aan te passen. Maar als je gaat vasten en je gaat ook nog minder energie eten, dan vraag je daarmee veel te veel van je lichaam. En uiteindelijk gaat je stofwisseling dalen. Ik vergelijk dat bij cliënten wel vaker met een vuurtje. Op het moment dat jij minder brandhout toevoegt aan dat vuur, dan gaat het vuurtje krimpen. Dan wordt het vuurtje kleiner en kleiner en kleiner. Dat vuurtje, dat is die verbranding. Dat is je stofwisseling. En als je nou ook nog eens in plaats van elk uur brandhout op dat vuurtje gooit, als je dat nu nog maar elke 3 uur gaat doen, dus als je de interval ook nog eens vermindert, dan wordt dat vuurtje nog kleiner. En dan kom je in de problemen uiteindelijk. En dan zul je dus in eerste instantie ervoor moeten zorgen dat het vuur weer gaat branden, voordat je andere rare fratsen kunt gaan uithalen. Dus ik ben echt geen voorstander van meer vasten. Meer is echt niet altijd beter.
Het is een tendens. Hè? Je ziet het ook bij ijsbaden. Dat mensen dan vragen, hoe lang zit je erin?
Willen ze opeens 10 minuten erin zitten? Ja. Ja, dat is hetzelfde principe. Ja, hoe lang zit je zelf normaal gesproken in?
3 minuten.
Ja, ja.
Ja, nee, soms als ik denk 2. Nou, het is mooi geweest, stap ik er ook uit. Maar ja, wel altijd 2 hoor. Nooit minder dan 2.
En dan... En ik denk ook dat het heel goed is om te luisteren naar de feedback die je lichaam geeft. Ja. Hè? Kijk, mensen die heel erg bezig zijn met afvallen, al veel diëten hebben geprobeerd, het South Beach Diet, Atkins enzovoort, die zien vaak in intermittent fasting een soort van last resort. En ze denken dan dat dat hen gaat helpen. Maar ik denk dat het in de basis super belangrijk is om allereerst een goede relatie op te bouwen met eten. En als die relatie goed is, dan pas zou je intermittent fasting kunnen toepassen als een van de...
Niet als dieet zien. Tenminste, niet als dieetmethode.
Nee, zeker weten niet. Zeker weten niet.
Het is echt een, wat dat betreft, dus wel een levensstijl, maar niet die je doortrekt van dit is nou eenmaal hoe ik eet. Het is niet permanent. 6 tot 8 weken, dan weer even niet.
Ja, ja.
In die dan weer even niet nog periode is het denk ik wel nog steeds belangrijk dat je dus na het avondeten die 2 tot 3 uur tot het slapen houdt. Dus daar niet nog snacks en andere dingen.
Exact. Als je het heel praktisch maakt, ja, ik ga vroeg naar bed. Dus ik probeer mijn laatste maaltijd rond zes te nemen. 5, 6. Wij eten dan ons avondeten. Dat is best vroeg.
Ja, voordeel van mijn jonge kinderen.
Met 2 kleine kids ja, inderdaad. En dan ga ik rond een uurtje of 7:30, 8 uur ga ik naar bed. Maar ja, goed, als je, ik denk dat de gemiddelde Nederlander tussen 10 en 11 naar bed gaat. Dus dan om 8 uur kun je gewoon, dan kun je alarmpje zetten. En dan is het eat off, stop met eten. En dan mag je de dag daarna om 7 uur 's ochtends gewoon lekker weer je ontbijt nemen. En dan heb je in 11 uur ongeveer, heb je dan toch je lichaam rust gegeven.
Is het ook zo dat in die periode dat je niet eet, dat je lichaam reinigt van binnen?
Ja, dat vind ik een beetje dat vind ik lastig te zeggen. Kijk, je lichaam reinigt zichzelf altijd, of herstelt, zou ik liever zeggen, zich altijd van binnenuit. Hè. Ik krijg ook wel eens vragen over darmspoeling en dat soort zaken. Dus daar zou ik nooit aan beginnen. Want weet dat je lichaam zichzelf van binnenuit vernieuwt en herstelt. Het kan wel goed zijn om je maag-darmsysteem bijvoorbeeld rust te geven. Het is geen natuurlijk patroon om elke 3 uur. We denken vaak, we moeten elke 3 uur eten om die stofwisseling aan te houden. Dat zijn ook van die dingen die ik wel eens hoor. Ja, ja. Maar dat is niet heel natuurlijk. Ook als je naar dieren kijkt, die zijn nou, behalve bijvoorbeeld gorilla's, die moeten de hele dag door eten om aan hun energie te komen. Maar veel dieren die op ons lijken, op de mens, chimpansees, et cetera, die eten enkele malen en die geven hun maag-darmsysteem ook gewoon de rust. Daar is je maag-darmsysteem dus niet voor gemaakt om constant maar bezig te zijn, constant eten te verwerken. Dus in zekere zin reinigen vind ik, dat vind ik iets te vaag, maar je moet je lichaam wel de tijd geven om te herstellen. Je spieren geef je ook de tijd om te herstellen als je getraind hebt. Hetzelfde geldt voor je brein als je rust. Hetzelfde geldt voor je maag-darmsysteem als je niet eet.
Als ik ergens vertel op de socials vooral over intermittent fasting, krijg ik heel vaak de vraag, is het voor vrouwen ook goed? Want volgens mij doet het iets met de hormoonhuishouding. Krijg jij die vraag wel eens?
Ja, zeker krijg ik die vraag. En daar is nog niet heel veel onderzoek naar gedaan. Maar het mannenlichaam en het vrouwenlichaam, dat zijn twee verschillende systemen. Die werken anders. De hormoonhuishouding is iets wat vaak genoemd wordt. En die is natuurlijk ook van invloed op de gezondheid en op hoe het lichaam functioneert. Wat je vaak ziet bij vrouwen is dat ze starten met intermittent fasting vaak gedreven door ik wil afvallen. En als er problemen ontstaan, dan is dat vaker bij vrouwen dan bij mannen. Ik denk dat vrouwen wat dat betreft, maar goed, dit is niet gebaseerd op science whatsoever, maar dat zijn mijn eigen observaties, hè, ook bij mensen die coach. Ik denk dat mannen beter bestand zijn tegen extreem vasten of tegen langdurig vasten. En dat een intermittent fasting protocol bij vrouwen soms beter is om dan gewoon maar 14 uur te vasten. En niet per se die 16 of 18 of zelfs 24 uur te willen vasten. Vrouwen hebben vaker last van koude rillingen. Hebben vaker last van haaruitval als ze te diep in het vasten doorgaan. Broze nagels, dat soort zaken.
Zo, jongens, ja, zijn dat effecten,
ja, zeker. Maar goed, kijk, denk dan ook, dan luister je eigenlijk ook niet goed naar je lichaam. Hè. Als je dit soort dingen merkt, dan ben je misschien al te ver gegaan op het moment dat je haar begint uit te vallen. Het is niet zo dat ik heb gehoord dat intermittent fasting goed is. Nou, ik voel me daar eigenlijk heel slecht bij. Mijn haar valt uit, mijn nagels breken af. Ik heb het continu koud, maar ik ga toch door, want intermittent fasting is gezond. Nee, zo werkt het niet.
Dat is natuurlijk, mensen zijn zo krampachtig op zoek naar gidsen, naar zeg jij het, dan ga ik het gewoon doen. En die verdiepen zich er niet meer in of die luisteren hier niet naar. En die hebben het, denk ik, weet je, naar je lichaam luisteren, dat is natuurlijk voor heel veel mensen een hele abstract gegeven eigenlijk.
Ja, dat is ook zo. En dat is ook niet makkelijk. Hè? Ik denk dat je lichaam geeft continu signalen af. En wij vinden het in deze tijd al moeilijk om het onderscheid te kunnen maken tussen honger en dorst. Vaak hebben we dorst, maar dan denken we dat we honger hebben en dan gaan we snaien of snacken. Terwijl als je een halve liter water zou drinken, dan is die trek, honger, hoe je het wil noemen, is volledig weg. Feit was, je had eigenlijk gewoon dorst. Je had geen trek, je had dorst. Mensen staan in deze tijd minder in contact met zichzelf. En dat heeft natuurlijk met allerlei zaken te maken. De hectische, drukke levensstijl die we allemaal hebben. We zien allerlei dingen op social media waar we ook aan willen voldoen, enzovoorts. Een stapje terug doen, één zijn met jezelf, dat is niet heel makkelijk meer in deze tijd waarin we leven. Dat komt door de omgeving waar we in leven en die ook van invloed is op ons gedrag. Dus ik snap dat heel goed.
Hoe doe jij dat? Hoe?
En ik denk ook dat het een soort van journey is die iedereen moet doorlopen. Waarbij het wel belangrijk is dat je open staat en open blijft staan voor signalen. En wij kennen elkaar misschien al 10 jaar. En toen ik net begon, toen had ik heel sterk de wens om hier in Amsterdam mijn ding te kunnen doen. Omdat ik zag dat hier alles hip, hot en happening was. En hier gebeurde het. Ik ben altijd in Maastricht blijven wonen. En ik denk dat doordat ik in Maastricht ben blijven wonen, afstand heb kunnen nemen van een bepaalde vibe. Altijd terugkeerde naar de rust, letterlijk zelfs. Het is gewoon een stukje rustiger in het zuiden. Dat ik daardoor altijd goed kon reflecteren en de boel van een afstandje kon bekijken. En die analogie is denk ik ook, dat is eigenlijk een analogie over hoe ik ook met mijn eigen gezondheid omga. Soms pauze nemen, afstand nemen, evalueren. Voelt dit echt goed of niet?
En dat voelen, hoe toets je dat?
Ja, ik vind dat heel lastig om daar de vinger op te leggen, Arie. Wat ik zelf doe is, 1 keer per week evalueer ik hoe de week ging voor mezelf. En dan kijk ik bijvoorbeeld, ik hou bij, ik stel voor mezelf hele concrete doelen. Ik wil dagelijks 8 uur slapen. Ik wil 7000 stappen per dag zetten. Dus dat doe ik met mijn smartwatch.
En waarom 7 en geen 10?
Omdat ik vind dat 10 niet realistisch is voor mij. Dus dan doe ik liever iedere dag, laat ik zeggen, dan doe ik liever 25 van de 30 dagen 7 dan 3 van de 30 dagen 10.
Ja, je wil het gewoon weer net anders doen dan de rest, hè?
Nou, maar ik denk dat je ook realistisch moet zijn. Ik heb een zittende leefstijl en ik tel de stappen, maar daar komen de workouts, die komen er eigenlijk bovenop. Hè?
Ja, ja.
Maar
stelt me even gerust. Maar ja, dat zijn dus eigenlijk manieren om het te toetsen.
Ja, ik denk wel dat je gewoon ook de tijd moet nemen om naar jezelf te luisteren en om je doelen te toetsen. 1 keer per week doe ik dat en 1 keer per maand doe ik dat wat serieuzer. En het is gewoon heel belangrijk, denk ik, om af en toe terug te schakelen. Je kunt niet alleen maar bezig zijn. Nee, je moet ook kijken, werkt hetgene wat ik doe? En als het niet werkt, dan wijk af van het pad en kom met een nieuwe strategie. Ik denk dat dat een manier is waarmee je zou kunnen starten om te luisteren naar je lichaam. Als je merkt dat je elke avond een opgeblazen gevoel hebt, dat is niet iets wat hoort. En dan zul je ergens die cyclus moeten doorbreken en op zoek moeten gaan naar de oorzaak. Waar? Dat weet ik niet. Maar dat is ook weer onderdeel van jouw persoonlijke journey, als je bijvraagt.
Ja, ja. En iemand opzoeken.
Precies.
Die er verstand van heeft.
Precies. Durf ook hulp te vragen. Ja. En kijk, aan de ene kant durf hulp te vragen, maar durf ook zelf initiatief te nemen. Want als je dat niet doet, gaat niemand jou helpen.
Nee. Het vaste breken, daar is ook veel over te doen. Stel, je zit erin, in die vaste periode. Ik twijfel zelf. Ik had laatst in een andere podcast een gast. En die nam Athletic Greens, het voedingssupplement. Bestaat uit heel veel verschillende soorten groenten. Is een poeder. En die zei, dat neem ik altijd dan om een uur of 10, half 10. Want dan breek ik mijn vaste niet. Maar dat klopt niet, toch? Eigenlijk, mijn vraag is, wanneer breek je het wel? Als ik koffie drink, als ik thee drink, wat zijn de dingen die het vaste breken?
Ja, heel simpel gezegd, wat breek je vaste? Alles waar energie in zit. Dus alles waar koolhydraten in zitten, vetten en eiwitten.
Okay, dat dus is koffie kan?
Zwarte koffie, dus zonder melk, zonder suiker, yes.
Ja, en die bulletproof koffie, soms denk ik als ik ga trainen van, ik heb veel conditiewerk in de training zitten vandaag. Ik pak een dubbele espresso en ik gooi er een flinke theelepel kokos.
Boter of kokosboter, ja,
doorheen.
Ja, technisch gezien breek je dan het vaste. Okay. Want je voegt energie toe aan het systeem, de vetten. Dat interfereert niet met die vetverbranding. He, dus als je in die vetverbrandingsmodus wilt blijven, dan kun je prima vetten eten. Het lichaam werkt namelijk zo. Eet koolhydraten, verbrand koolhydraten. Eet vetten, verbrand vetten. Ga vasten, verbrand vetten. Als je dan vetten eet, dan blijf je in die vetverbranding zitten. Alleen, je zult dan, stel je zou op een weekend, ik doe wel eens vaker, 1 keer per maand doe ik eigenlijk een 24 uur vasten. Dus of ik in mijn intermittent fasting protocol zit of niet, 1 keer per maand. Als ik dan een bulletproof koffie zou nemen, zoals jij dat dan doet, ja, dan breek ik het vaste wel. Dan ga ik niet van die autofage respons profiteren. Dus daar interfereert dat wel mee. Maar met de vetstofwisseling interfereert dat niet.
Neem eens mee naar die 24 uur. Hoe pak je dat aan?
Ja, inmiddels is het heel simpel. Ja, je stopt s'avonds om 6-7 uur. Ja, zeker. S'avonds 6-7 uur stop je met eten. Ik vind het avondeten altijd de lekkerste maaltijd. Dus dan, ja, die is voor mij heilig. En dan ga je op een zondag ga ik dan rond een uurtje of denk 8-9 ga ik naar bed. Weekend ga ik vaker iets later naar bed dan door de week. En dan is het de dag daarna opstaan. Rond een uur of 5 trainen van 6 tot 7:30 met water op dan. Dan drink ik voor 12 uur 2 koffie max. En dan blijft het de rest van de dag water. En dan om 6 uur 's avonds dan kijk ik uit naar mijn eerste maaltijd. Dat kan vaak is dat een bouillon, zelfgetrokken bouillon. En dan eet ik daarna gewoon mijn hoofdmaaltijd. En dat is 1 of 2 keer opscheppen, meestal 2 dan 1.
Waar trek je vaak het van, die bouillon?
Van kippenbotten, van runderbotten. Ik laat hem meestal 8 tot 12 uur trekken. Water erbij, een beetje azijn erbij. Dat zorgt ervoor dat die calciumstructuur uit elkaar valt. Dat die mineralen beter vrijkomen. Wat zeezout of wat rock salt erbij.
Heel lekker, man.
Ah, dat is echt heerlijk. Ja. Zeker als je 24 uur niet gegeten hebt en je drinkt die hartige bouillon dan. Dat smaakt dan echt bijzonder goed.
En je zegt dat het is om die calciumstructuur uit die botten te halen. Die valt lekker uit elkaar. Maar wat is nog meer een reden om op dat moment juist bouillon te nemen?
Ja, als je langer hebt gevast, dan krimp je maag een beetje. En als je dan gelijk een grote maal... Je hebt natuurlijk ontzettend veel honger dan. Dat begint dan vanaf 1 uur of 3, 4 smiddags begint zich dat echt op te bouwen. Dus die laatste 2 uur, dat is wel even afknijpen. Maar als je dan in 1 keer een grote maaltijd neemt, dan kan dat ontzettend zwaar vallen. En dan kun je dus gewoon heel veel buikpijn krijgen. Dus om jouw maag al een klein beetje te laten uitzetten, drink ik 1 of 2 koppen bouillon. Dan heb je het toch alweer over 0,5 liter. En daarna begin ik aan mijn eerste maaltijd. Ja.
Mooi, man.
Ja, heerlijk.
Het is 24 uur, hè? En je zei er zijn nog veel meer methodes om mee te experimenteren.
Ja.
Of om vast misschien niet experimenteren, maar om in een patroon. Hè? Want je doet het stelselmatig. 1 keer in de zoveel tijd doe je die 24 uur. Hoe lang zit daartussen?
Ja, dat is 1 keer per maand voor mij. Ah. Daarmee zorg ik dus wel gewoon constant ervoor, of ik nou op mijn intermittent fasting protocol zit of niet, dat ik die vetstofwisseling, dat die getriggerd blijft. Want als ik bijvoorbeeld train in de ochtend, dan, hè, dus ik train, wat ik net zei, rond 1 uur of 6 in de ochtend, dan eet ik vaak van tevoren wel gewoon. Niet per se veel koolhydraten. Dat kan variërend zijn wat ik dan eet. Het kan ook yoghurt zijn of iets dergelijks. Maar het kan ook een keer een appel zijn. Maar door dat 1 keer in de maand te blijven doen, blijf ik mijn systeem prikkelen dat ik niet afhankelijk word van eten met of zonder inspanning. Die 24 uur, dat 24 uur vast is misschien trouwens wel leuk om te vermelden, is ook iets wat heel goed werkt als je op een reis gaat. Enkele van mijn cliënten die reizen ook intercontinentaal. En ik laat ze dan 24 uur vasten als ze op reis zijn. Dus geen vliegtuig eten.
Dat is sowieso slim.
Dat is sowieso slim. Om het systeem als het ware direct te resetten. Hoe moet je dat voorstellen? Je eet in Nederland je laatste maaltijd 's avonds bijvoorbeeld. Dan ga je op reis en dan ga je naar Amerika. En dan eet je daar je eerste maaltijd 's avonds weer. Daarmee trick je als het ware het systeem. Want je lichaam denkt dat het weer 's avonds is. Terwijl het volgens de Nederlandse klok natuurlijk zit je in een totaal andere tijdzone. Daarmee trick je het systeem als het ware. Waardoor je dus ook sneller aanpast aan die tijdzone. Want je eetklok en je bioritme en je slaapklok, die werken allemaal met elkaar samen. Dus die 24 uur fast, die is op verschillende manieren is die toe te passen.
Mooie truc. Ja. Hey, nog een paar dingen. Want ik neem ook wel eens voordat ik weer ga eten, als ik in intermittent zit, BCAA's. Een branched chain amino acid. Aminozuren dus. In een poedervorm, in water.
Ja, voordat je gaat trainen.
Ja, maar dat is ook energie, denk ik.
Luchter. Ja, zeker. Aminozuren, ja. Die kunnen heel snel de citroenzuurcyclus noemen, ingaan. En dan kunnen ze omgevormd worden als brandstof. Dan worden er een soort van koolhydraten van gemaakt. En
breekt het vaste dus ook.
Breekt het vast, dan heb je wel energie.
Nee, de plan valt in elkaar, zo mef. Hey, maar, en nog iets. Ik heb ook een Element, is dat? LMNT, prachtig supplement met eigenlijk de electrolytes. Er zit zink in, magnesium en zout. Ook vaste breker?
Nee. Elektrolyten niet, daar zit geen energie in. Dat zijn, tromgeroffel, het antwoord. Dat zijn mineralen, hè? Elektrolyten zijn mineralen en daar zit geen energie in. Dus die kun je prima nemen. En ik adviseer mensen die langdurig vasten, bijvoorbeeld tijdens de Ramadan, die adviseer ik ook altijd om iets van mineralen aan hun water toe te voegen op het moment dat ze het vasten met water breken. Omdat dan het water beter wordt opgenomen. Door de elektrolyten aan het water toe te voegen, krijgt het water eigenlijk eenzelfde samenstelling als het bloed. Op mineraalniveau en daardoor zuigt het lichaam dat direct naar binnen. Het wil dat dan gelijk in balans brengen met elkaar. Dus dat wordt vaak veel beter opgenomen dan gewoon 0,5 liter water zonder elektrolyten.
6 tot 8 weken doe je het ongeveer intermittent fasting, dan ga je weer normaal eten. Op welk moment mag je dan nog eens weer zeggen, ik ga het nog een keer doen?
Ja, ik denk dat deze manier van intermittent fasting een hele goede manier is. Dus intermitterend intermittent fasting een hele goede manier is om je gezondheid binnen een bepaalde bandbreedte te reguleren. En ik ben van mening dat alles wat je doet, daar moet je wel even van tevoren over na hebben gedacht en misschien met een plannetje komen. Dus als jij besluit, New Year's Resolutions, begin van het jaar, ik ga 6 of 8 weken met intermittent fasting aan de slag, januari, februari. Dan stop je maart, april, mei. En dan kun je dan 3 maanden later ongeveer kun je weer aan de slag ermee.
3 maanden?
Ja, dat vind ik wel een hele mooie termijn. En dan zou je dan nog eens kunnen zeggen dat je nog eens een keer ergens in september je laatste blok doet. Ik doe zelf 2 blokken per jaar. Ik doe dat een beetje op gevoel. Ik laat er wel minimaal 3 maanden tussen zitten. Maar in principe zou je 3 blokken in een jaar kunnen halen met 2, 3 maanden ertussen.
En jij pakt dan natuurlijk nog elke keer die 24 uur?
Ja, dat is iets wat maandelijks terugkomt. Ook als ik met intermittent fasting bezig ben, dan pak ik ook die 24 uur. Dus dan doe ik maandag tot met zaterdag 1 keer in de maand. Maandag tot met zaterdag 16:08. 16 uur vast. En die zondag dan 24 uur. Hoppa, even de boel aanjagen.
Ramadan, onze grote vriend Badr, heb jij begeleid hè? Tijdens de Ramadan. Zijn wens, weet ik nog, dat hij bij je aanklopte en zei, ik moet sterk door die Ramadan komen, want we gaan weer vechten. Hoe pak je dat aan? Dus om het even niet bij Badr te houden, maar naar meer algemeen te trekken voor mensen die meedoen aan de Ramadan. Wat is nou de trick daar?
Er zijn een aantal basisprincipes waar je rekening mee kunt houden. Zonder even op het religieuze in te gaan, want er zijn ook nog verschillende stromingen en zo. Maar in de basis zijn een aantal zaken heel belangrijk. Allereerst is ritme en regelmaat. Stick to the rhythm, noem ik het. Wat je ziet is dat tijdens de Ramadan mensen vaak 's nachts gaan leven en na zonsondergang. En dat ze dus hun hele ritme overhoop gooien. Dat ze minder gaan slapen en dat zorgt voor stress en dat zorgt voor een lichamelijke reactie die niet per se positief is voor je gezondheid. Je ziet dan ook dat sommige mensen kampen met gewichtstoename aan het einde van de Ramadan. Of dat ze überhaupt niets verliezen tijdens de Ramadan, geen vet verliezen. Wat heel raar is als je langdurig gaat vasten. Want tijdens de Ramadan vast je tussen zonsopkomst en zonsondergang. Dus allereerst, de nacht is bedoeld om te slapen. Ga dus ook naar je laatste maaltijd gewoon lekker slapen. Sta eventueel op voor het ochtendgebed en ga daarna, als het kan, nog 1 of 2 uurtjes slapen tot 7, 8. Stick to the rhythm. Het tweede belangrijke facet is, ga aan de slag met iets wat ik bulk drinken noem. Bulk drinking. Het wordt in het Engels ook wel waterhole drinking genoemd. En dat wil zeggen dat je in 1 keer grote hoeveelheden drinkt. En dat kun je al trainen nu in deze periode. De Ramadan die zit er aan te komen. Kun je dat eigenlijk al trainen. Bulk drinking is gebaseerd op natuurlijke principes. Als we kijken naar dieren, een hond. Die zal nooit, wij denken we moeten de hele dag aan het flesje nippen. Precies, en elke 30 minuten moeten we 0,5 liter drinken. En wat gebeurt? Je loopt ook elke 30 minuten naar het toilet om te plassen. Door zoveel te drinken geef je het lichaam het teken dat het urine moet gaan produceren. Want er komt constant vocht binnen. En je kunt niet al dat vocht vasthouden, dus je gaat urine produceren. Je droogt jezelf dus eigenlijk uit. Want je produceert constant urine. Als je gaat bulk drinken, dan drink je 0,5 liter in 1 keer, 750 milliliter in 1 keer. En je wacht totdat je weer dorst krijgt. En dan pas drink je opnieuw. Door op die manier te gaan drinken, train je het lichaam om het vocht vast te houden. Dus in plaats van het te flushen als het ware, train je het lichaam juist om vocht vast te houden. En als je dat in de aanloop naar de Ramadan doet, dan profiteer je daar straks tijdens de Ramadan ook van. Want op het moment dat je weer mag eten en drinken, dan ga je ook gewoon weer met bulk drinken verder. En dan kun je tussen je eerste maaltijd en het slapen gaan, kun je 2 of 3 keer 0,5 liter 750 milliliter nemen. Dan heb je 1,5 liter gedronken. Dat is meer dan genoeg.
Maar ook buiten de Ramadan dus?
Ook buiten de Ramadan, ja.
Zeker, ja. Dus die hele trend van iedereen die rondloopt met flesjes en de kannetjes en de drinkbekers.
Nee, dat is helemaal niet nodig. En wat ik zei, die hond die gaat naar dat drinkbakje toe en die drinkt dat in 1 keer leeg. En dan 4, 5 uur later komt hij weer en dan meldt hij zich weer en dan drinkt hij weer in 1 keer leeg. Of leeuwen op de savanne bijvoorbeeld, die doen precies hetzelfde. Dat is een heel natuurlijk drinkpatroon eigenlijk.
Doe je dat in de ochtend zelf? Wat je meteen in de ochtend zo 750?
Ja, dat is het eerste wat je doet. En dan zul je zien dat je... Nou, ik kan best goed drinken, dus inderdaad 750 is het bij mij vaak wel. En dan zul je zien dat je pas weer rond een uur of 10, 11 voor de tweede keer bulk drinkt. En dan nog een keer rond het avondeten. En dan misschien nog een keer voor het naar bed gaan. Dan zit je echt maar op 1500, 2000 milliliter per dag. Dat is meer dan genoeg. Dat is echt meer dan genoeg. Toen Badder bij mij kwam bijvoorbeeld, die vertelde me dat hij 10 liter per dag wel dronk in die tijd. Ja, ja.
En je hebt altijd die grote Bar Le Duc pakken bij zich.
Ja,
4
ja.
liter, maar of wat is
dan
het?
Kun je je ook voorstellen, als je gewend bent om zo te drinken en je gaat de Ramadan in en je mag de hele dag niet meer drinken. Wauw.
Wordt pittig.
Ja. Weet je, dan wordt het pittig. Ja. Dus stick to the rhythm, bulk drinking, daar al mee trainen en ook al trainen met het niet drinken overdag. Dus stel je eerste drinkmoment uit tot 10 of 12 uur 's ochtends. Doe dat gewoon één keer deze week, één keer volgende week in de voorbereiding naar de Ramadan. En het laatste is, zorg er gewoon voor dat je kwalitatief goed eet. Geen rotzooi, geen processed food. En ik snap het dat er heel veel lieve moeders en tantes zijn die allemaal lekker naar je kunnen maken. En ik word ook regelmatig uitgenodigd. Maar ja, goed, nee is natuurlijk ook een antwoord. Of een beetje is ook een antwoord. En nogmaals, het mag zeker, maar met mate. Het moeten niet alleen maar de gefrituurde bladerdeeghapjes zijn. Zorg in de basis gewoon voor een schoon en voedzaam eetpatroon. En ook wat het eten betreft kun je natuurlijk weer trainen met intermittent fasting naar die Ramadan toe. Hè? Want als je al gewend bent om 16 uur niet te hoeven eten, dan maakt dat straks de klap als de Ramadan komt vele malen minder.
Mooi. We hadden het over methodes, hè, de verschillende dingen die je kan doen. Ik kan me voorstellen dat mensen nu aan het luisteren zijn en denken, ik wil dit gaan proberen. Maar hoe begin je hiermee?
Ja, slow and steady wins the race, zeg ik altijd. Dus
vol Engelse one-liners.
Ja, we zijn ook wel redelijk internationaal georiënteerd deze dagen. Ik heb een ambitie, laat ik het zo zeggen. Anyway. je begint gewoon heel rustig. Die 12 uur, die heb je. Laatste maaltijd om 7 uur 's avonds, 8 uur 's avonds. Eerste maaltijd om 7 uur 's ochtends, je ontbijt, die heb je. Nou, dan begin je eens met dat op te schuiven, 12 uur naar 13 uur. In plaats van om 7 uur 's ochtends te ontbijten, neem je dan om 8 uur. Doe je 2-3 dagen. En elke 2 dagen schuif je hem een half uurtje op. Dan zul je zien dat je na 2 weken ongeveer op die 16 uur al uitkomt. En dat gaat die initiële klap gaat dat echt verzachten. Want het duurt eigenlijk 2 weken voordat je lichaam is aangepast van die suikerverbranding. Kun je nog herinneren waar we het over hadden? We verbranden allemaal suikers en we moeten naar die vetverbranding. Dat duurt 2 weken voordat je lichaam zich daarop heeft ingesteld. Voordat het de processen heeft omgegooid. En als je je lichaam daar nou in faciliteert door het rustig op te bouwen, dan zul je merken dat je een hele zachte landing gaat maken in die wereld van intermittent fasting. Als je van jezelf niet te veel verwacht in die 2 weken, bijvoorbeeld qua sportprestaties, als je nou niet op diezelfde manier als een gek door blijft trainen, maar gewoon even terugschakel naar 50%, 70%, om daarna weer 2 stapjes bij te pakken, dan zul je zien dat je zo daarin rolt en dat het best goed te doen is. De meest gemaakte fout is dat mensen gewoon cold turkey starten. En dat ze denken van, ik doe dat wel even. En dan 16 uur vast. En dag 1, okay, het ging op mijn tandvlees. Dag 2, oh, knallende koppijn. Dag 3, ik heb geen energie, moe. En daarna stoppen ze ermee. En dan stoppen ze ermee voordat je lichaam die metabolic switch heeft gemaakt. Van suikerverbranding naar vetverbranding. Een leuke anekdote, Arie. Want luitenant Schwatka, dat was in de eind 19e eeuw, was dat een ontdekkingsreiziger. En die trok naar Groenland. En daar ging die met de Inuit ging die op reis, de oorspronkelijke bewoners van Groenland. En zij reisde 50 kilometer per dag met sleehonden, rendieren enzovoorts. En hij schreef in zijn dagboeken dat hij ontzettend veel last had van energietekort en hoofdpijn en malaise enzovoorts. En hij weet dat aan het dieet. Want hij zei, we eten alleen maar walvisblubber, vis, rendiervlees. En hij was natuurlijk een Europees eetpatroon gewend met veel koolhydraten, brood, aardappels. En na 2 weken warempel schreef hij in zijn dagboek alsof ik herboren ben. Ik weet niet wat me overkomt, maar ik heb zeeën aan energie. En dit verklaren we nu in deze tijd door de metabolic switch. Dus het is echt zo belangrijk dat je die 2 weken doorkomt. En bouw het gewoon rustig op. langzaam een schepje erbovenop wat betreft het vasten. En ook het trainen even 2 stapjes terug en dan langzaam beetje bij beetje bijpakken. En dan zul je ook zien dat je prima een halve marathon zonder gegeten te hebben kunt lopen, om een voorbeeld te noemen.
Tot slot, hè, want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja, dat vasten, dat is voor iemand anders. Ik hou van eten, ik eet de hele dag, ik eet veel, ik eet vaak. Waarom is dat niet zo verstandig?
Om veel en vaak te eten. Ja, dat zorgt uiteindelijk, je loopt gewoon een risico op het ontwikkelen van die disbalans. Alles wat te voor staat, dat zeiden onze moeders al, dat is natuurlijk gewoon niet goed. En volkeren en de natuur eten 3 keer. Schoon eten, 3 keer per dag, ochtend, middag, avond. En als je je lichaam maar blijft voeden, of misschien moet ik wel zeggen vullen, uiteindelijk loop je daar gewoon een risico mee op het ontwikkelen van welvaartsziekten. Als overgewicht, maar als dat het al zou zijn, maar vooral hart- en vaatziekten, type 2 diabetes, dat zijn gewoon ontzettend, dat zijn serieuze killers die ook in het zorgsysteem voor een ontzettende grote druk zorgen. Dus daar wil je echt, weet je wil je vrijheid over je gezondheid, over je leven behouden. En dan is het gewoon verstandig om ook verstandige keuzes te maken ten aanzien van wat je door je mond naar binnen stopt.
Mooi man. Je boek zetten we natuurlijk in de befaamde show notes. Hè? Je socials?
@dr.ludidi.
Dr. Ludidi.
Yes, Instagram, daar ben ik het actiefst op. De website drludidi.com.
Bekt lekker ook, hè?
Dat bekt heerlijk. Ik ben al een beetje aan het oefenen.
De internationale ambities. Nou, dat komt wel goed, heb ik het gevoel.
Dankjewel, Arie.
Ja, dank.
Thanks.